Dit is de podcast van
Omroep Friesland. Bureau de Vries, Simmerpeteer.
Bekende Friezen vertellen over haar libben, over haar jonge jaren, de carrière die ze maken haar, de hege toppen en de diepe dalen. En het paad dat ze kiezen of noodgedwongen kiezen moesten. Omdat er een keerpunt was dat het libben volslein verloren.
Ik rin hier bij de haven van Grauw. Mijn hartpersoon vindt dit een heel mooi plak. En die hartpersoon is Jacques Monas. Ja, je kent hem uit de politiek vanzelfs. Hij neemt hemzelf een echte sociaaldemocraat. Maar hij heeft al een skofteling de partij verlitten, de Partij van de Arbeid. Heeft er een heel soort werk voor die in het. En ik voor in de Tweede Kamer zitten het. Doet het er ook hier vandaan, heeft er een eigen partij opgericht, Nieuwe Wegen. Die kreeg ik in zit in de Tweede Kamer. En daarna is er oren dingen dwaangien. Maar je zag hem overal wel verschillende mijn meningen over allerhande politieke zaken. En met name migratie is een van de zaken dat er hem drok. Hoe mak het? Ik ben benijd naar het verhaal van Jacques Monas, die het jarenlang in snit wennen. Maar no Friesland verlitten het. En ik neem aan dat er hier wel ergens op een terrasstoel zit. Dus Jacques Monas. Wij wil zitten, Jacques?
Mooi jowollen. Ja.
Zeg het maar.
Boeten.
Ja, buiten,
toch? Ja. Ja, maar wel op een plakje dat we even wat rust hebben. Nou, daar kunnen we wel even zitten, hè? Maar dit is een plakje was wel heel mooi vies, hè?
Ja, zeker. Dit is een van mijn lievelingsplekjes. Ik heb daar nog, ja, als voor de mensen, als je theehuis uitloopt, op die stijgen in de hoek. Toen ik 14 jaar was, was het mijn eerste zeiltocht. Heb ik daar gelegen, dekteentje. Butagas met een vriendje van me. Ja, dat was de eerste keer. Mensen keken heel raar op. Twee jongens van 14 dat die mochten op zeiltocht mochten. Ja, mijn ouders hebben me veel voor vrijheid gegeven. Dus, en ja, ik vind Grauw fantastisch. En heb je heel veel van dit soort kleine verhalen. Ik woon in Drachten. Dus Grauw was eigenlijk de zeil die je vanuit Drachten stop op Izicht. En dan kon je zo mooi kiezen welke kant je langs gaat. En dan was dit altijd het meest westelijke punt. Nou, dan in het theehuis, toen het nog niet, voordat het afgefikt is, altijd even wat eten. Dus zorgen dat je goed aanlegt met een 60 kwadraat. Want druk terras, die kijken allemaal mee of je het wel kan zeilen.
Ja, ja, ja.
En dan weer terug. En dat is elke zo'n prachtige tocht over de Weide Ee en dan door de slootjes. Dus, ja, ik vind Grauw gewoon een heel mooi dorp. Ik ben in Sneek gaan wonen, omdat we toch dichter met de kinderen bij de middelbare school wilden zitten. Maar ik vind dit wel een van de mooiste plekken van Friesland. Het heeft alles.
Zullen we zitten?
Ja, best.
Wij krijgen al het verhaal, je hebt Jacques van deze steiger en als 14-jarig jonkje hier op trektocht met de zeilboot. Ja. Laten we even beginnen met de start van die leven. Waar wie die eigenlijk?
In Rotterdam, vlak bij de Coolsingel. Ik ben in een ziekenhuis geboren en daar heb je, ja, voor mensen die Rotterdam kennen, krijg je op het Hofplein waar het Hilton Hotel aan ligt en daarachter de Coolsingel. En vlak daarvoor, waar het spoor over de weg gaat, had je vroeger het Ons Lieve Vrouwen Gasthuis. En daar ben ik terechtgekomen omdat ik er niet uit wilde. En toen ben ik uiteindelijk met een keizersnee gehaald.
Toen al een moeilijk figuur.
Ja, misschien wel.
Nou, het was,
dit heb ik niet zelf bedacht, maar in de overlevering was dat een groot feest in de familie, hoe ik er ook uitkwam. Want het heeft best wel even geduurd voordat mijn ouders een kind konden krijgen. Heb ook een paar miskramen. En, dus het was, ik was de oudste, ik ben de eerstgeborene, maar ook de oudste in zeg maar de aanverwante familie. Dus het was wel, ik werd toen nog een beetje gezien als een soort van verlosser.
Oh, ja. En wat voor familie
en schandalig verwend dus.
Schandalig verwend.
Ja, is echt schandalig verwend.
Want wat voor familie bist in Grutbracht?
Twee hele verschillende families die bij elkaar zijn gekomen. Van mijn moeders kant was echt een beetje de wat chiquere gereformeerde ARP-tak. Met een opa die... Ik droeg toen echt de Nederlandse geschiedenis in me. Mijn opa is erop uitgetrokken naar Sumatra. Heeft daar een tabaksplantage is daar begonnen. Is vrij succesvol geweest. Totdat het in de jaren 30 helemaal afbrandde als een loodse. En toen eigenlijk berooid weer terug is gekomen. Nou, natuurlijk nog wel wat in Nederland. Maar daar heeft hij toen plotsklaps alles moeten achterlaten. Maar wel heel duidelijk een gereformeerd ARP-gezin. Dat heeft mijn moeder ook echt meegedragen in haar hele leven. Het geloof en godsdienst. En mijn vader... Van mijn vaders kant is zeg maar de Joodse kant. Mijn opa was Joods. En die is toen met een katholieke vrouw getrouwd. Nou, dan heb je de zonde in zonde getrouwd. Want voor de Joden gaat de erfopvolging van het Jood zijn via de moeder. Maar goed, mijn opa, als je het over eigenzinnig hebt, dan was mijn opa wel daar een toonbeeld van. En die is vrij succesvol in zaken geworden. Is uiteindelijk door zijn eigen vader de zaak uitgeschold van: jij bent te succesvol, ga maar op je eigen benen staan. Dat heeft hij ook gedaan. En toen wist hij één ding. We hebben dus heel erg de oorlog meegemaakt. Mijn opa, ook toen ik klein was, waren het... ook wel de stoere verhalen, hoe ze de Duitsers hebben weten te omzeilen, hoe ze bijna gepakt werden, hoe mijn vader niet in de gaten had dat mijn opa in het eigen huis ondergedoken was, tot hij hem een keer 's nachts bij middernacht plotseling in de keuken tegenkwam. Mijn vader die op hongertochten is geweest, die was net geen 16, dus hij kon niet afgevoerd worden. Ze voerden hem nog niet af naar de arbeidseinsatz in Duitsland. Mijn oma is toen formeel gescheiden van mijn opa. Dus die had het meer over die rotjood. Als de Duitsers vroegen, waar is die man van je? En zei, dat weet ik niet, terwijl die tussen de planken in haar eigen huis zat. Ja, zo is dat toe gegaan. Dus dat soort, al die verhalen, zo kan ik een heel veel verhalen, die vertelde mijn opa en oma dan, als we daar op bezoek waren, als een beetje stoere verhalen. Als jongen van 7 of 8 vind je dat mooie, stoere verhalen. Als een beetje Holland onder het Haagkruisachtige verhaal. Dus, maar dat heeft wel natuurlijk een enorme invloed en indruk gemaakt.
Zij is dat Joodse verliezen, dat het wel, en die verhalen van toen, dat het impact op de hand.
Ja, zeker. Maar het is niet zo dat mijn opa was niet een, zeg maar, wat dan heet, seculier. Hij ging niet naar de shul of zo. Maar ze zijn wel opgegroeid in de Joodse cultuur van voor de oorlog. Hè, die er toen was en ook na de oorlog, voor zover die was afgebroken. Dus er was wel heel veel humor, Joodse humor in huis. Verwijzingen naar dingen uit Joodse geschiedenis. Duitsers zijn echt tot in de jaren 90 bij ons moffen geweest. Om een klein voorbeeld te geven. En nu, ja... Op een gegeven moment zei mijn kinderen, waarom noem je dat moffen? En toen dacht ik, misschien wordt het nu ook maar eens tijd om het gewoon Duitsers te gaan noemen. Weet je wel? Bij voorbaat was je tegen elke Duitse voetbalploeg. Totdat op een gegeven moment, ik weet het nog wel, Bayern München wederom Europees kampioen wordt. En mijn kinderen en ik daar zwaar de balen van had. Ze waren toch ook gewoon de beste. En dacht ik bij mezelf, ja, daar gaat het ook wel om. Ja. Dus dat is ook wel langzaam. Dat soort dingen zijn allemaal echt wel vervaagd. Het is ook niet zo... Ik kan bijvoorbeeld één ding... waar wel bijvoorbeeld een confrontatie in zat... is begin jaren 70. Toen woonde we inmiddels in Dracht op de Gaukeboenestraat. Mijn vader was chirurg in Nijsmenningen. Er kwam een nichtje van mij met een Palestijnse vriendin op bezoek. Want dat leek haar een heel goed idee... En mijn vader, dat was natuurlijk, dat moeten mensen als ze hier naar luisteren wel onthouden. Het was nog wel de tijd van dat de Arbeiderspartij, dus de Sociaaldemocraten, de vrienden van Joop den El, zeg maar.
Peres was het?
Nee, het was nog eerder. Ik denk dat we praten over de tijd Golda Meir. Dus er was een enorme broederschap tussen... Want mijn vader was gewoon een van de weinig linkse chirurgen op dat moment. Zeker in Friesland, maar überhaupt in Nederland. Maar goed, dit was wel natuurlijk dit is de tijd dat er vliegtuigkapingen waren. En ja. De PLO ook mensen neerschoot. En je had een Palestijnse terroriste, kaapster. Die heette Laila Khaled. Dus die... mijn nichtje kwam bezoek met die Palestijnse vriendin. En die begon te proclameren dat Laila Khaled een vrijheidsstrijder was.
Oh.
Nou ja, dus En mijn vader is echt een hele aimabele man. Dan moet je echt van goede huid. Je kan bij mij wel ruzie krijgen, maar met mijn vader ruzie krijgen. Nou, dan
zou dan je. Dan was het maaldwaan.
Ja, precies. Dan moet je toch echt eerst even bij jezelf op bezoek gaan. Echt een humanist, puur sang. En nou, maar binnen 5 minuten stond ze buiten de deur. Ja, dat soort dingen, weet je, die onthoud je. En dan, ik was zelf 10 of zo en ik zat erbij toen dat gebeurde. En ik was een beetje vroeg geëngageerd. Dat heb ik dus ook meegekregen van mijn ouders. En ja, dat zijn wel momenten die vergeet je niet. Nee. Die hebben me, ja, die dat zijn wel.
Die herinner ik vormen.
Ja. Ja, die vorm je ook.
Want hoe oud was je toen?
Nou, toen dat gebeurde, ik denk dat was 14 of zo. 14, nou, okay. Zoiets, ja. Daar ergens rond die tijd.
Ja. We hebben toen.
En om een ander voorbeeld te geven, 2 jaar daarvoor woonde ik in Tanzania. En mijn vader was chirurg in een ontwikkelingsziekenhuis in Mwanza. En daar waren Nederlanders, die dus een van die Nederlanders was een ingenieur. Die was getrouwd ook met een Nederlandse vrouw, maar zij was van Joodse komaf. En precies toen wij daar waren, vond die vreselijke aanslag plaats tegen de Olympische ploeg van Israël in München. Ja, dus dat was het gesprek van. Dat weet ik nog heel goed, toen ik opgehaald werd van de lagere school, hoe mijn moeder en Rachel. Hoe die daarover aan praten waren. En ja, dat tekent je wel.
We hebben toen wendingen in het leven. Dit is net echt een wending, maar wel van een hele grote invloed.
Ja, ja dat is van een hele grote invloed. Wat er in die tijd, ik heb er al even naar verwezen, wat wel een hele grote wending is geweest, dat mijn ouders hebben een jaar in Ethiopië gewoond. En dat was niet in een tijd met ik ga even skypen of zoiets. Nee. Ik bedoel, als je wilde bellen, dan moest je dat een maand van tevoren bij wijze van spreken voorbereiden. E-mail bestond niet. En daarna hebben we ook nog 2 jaar in Tanzania gewoond. En dat heeft wel, vooral die laatste 2 jaar, dat zijn echt wel wendingen in mijn leven geweest. De eerste keer was ik vrij jong, rond 5 jaar, naar Ethiopië. Maar dat is wel het jaar waar ik mijn leven een beetje begin te herinneren. Dus ik heb wel heel veel, ook verschrikkelijke beelden, ook heel veel mooie beelden. Maar ook omdat mijn vader werkte in een ziekenhuis. We zijn veel het land ingetrokken. Dus dat is één. En daarna zijn we naar Tanzania gegaan. De laatste 2 klassen van de lagere school. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat was voor mij verschrikkelijk. Omdat ik werd weggetrokken uit een prachtig Hollandse jeugd. Met vriendjes met wie je voetbalde. Een leuke school. Leuke vakanties. Dus dat is het laatste waar je als kind uit weggetrokken wil worden. Ja. En dan in een tijd dat je geen e-mail hebt. Je kan niet skypen, WhatsApp. Dus als je contact hebt, bijvoorbeeld, en nu praat ik over Tanzania. Als we contact hadden, dan was dat op zondagavond rond 6 uur. En dan ging iedereen rond een soort van telefoon zitten. En dan werd er gebeld met mijn opa en oma naar Nederland. Dat was 1 keer in de week. En dan luisterde je op een hele vage radio naar de uitslagen bij Langs de Lijn. En dat was een beetje je contact met Nederland. Dus je weet ook, dat was. Je weg was ook echt weg. En dat markeert je niet alleen omdat je als gezin die reis maakt. En je wordt op dat moment anders dan de anderen. En dat heeft positieve en negatieve impact. Maar het heeft mij ook wel. Ik denk ook wel een enorme sociale impact heeft gehad op de ellende die je hebt gezien. De bedelaars, de leprozen die in het ziekenhuizen lagen. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment moesten we met spoed een gestrande Nederlander in Mwanza 's avonds ergens ophalen. En terwijl we er. Hij stond bij het busstation in het centraal in Mwanza. Dat ligt aan de zuidkant van het Victoriameer. En terwijl we daarheen reden we langs de markt. En toen zag ik daar echt rijen van mensen, daklozen liggen. Onder andere de bedelaar, de blinde bedelaar die ik elke dag wel zo'n beetje in Mwanza door de straat zag lopen. Ja, dat soort confronterende momenten, die bepalen gewoon, ja, die hebben zo'n ongelofelijke impact op je. Maar ook in Ethiopië, dus dat is weer een paar jaar eerder. Dat als we maandag naar school gingen, dan liepen de chain gangs met gepakte dieven in lompen. Zo aan ons voorbij, terwijl wij de andere kant op liepen richting school. Dus ja, dat zijn wel beelden die zijn onuitwisbaar.
Maar kun je herinneren wat het hij als bandier dan?
Nou, dat je wel dat dat het me wel heel erg aangreep. Dat je heel erg aangreep. En ik denk dat later me dat ook wel heel erg gemotiveerd heeft. Maar tegelijk, de ironie is dat ik daardoor ook heel erg kritisch ben op ontwikkelingssamenwerking. Ik ga zeker niet mee met allemaal rechtse mensen die zeggen schaf maar af. Maar ik ben wel heel erg kritisch en misschien wel nog kritischer over hoe het nu georganiseerd is. En net doen alsof we op deze manier nog tot in de eeuwigheid doorgaan. Ik denk dat we daar echt heel veel, dat ook progressieve partijen daar slagen en missen. Dus in die zin durf ik wel te zeggen dat ik een beetje weet waar ik over praat. Want ik ben later ook voor mijn werk in Nigeria geweest, Namibië geweest, Zuid-Afrika geweest. Ook heel veel ellende meegemaakt en gezien. Maar goed, dat die sociale impact, die is er. En dat je oog hebt voor je medemens, dat men met de paplepel is ingegoten. Dat was daar als nergens beter zichtbaar dan in Tanzania en Ethiopië.
En Wilstein Heitzin die zei, want toen zeiden ze van, ik wil hier later.
Ja, in Tanzania. En toen was er ook een, over sociaaldemocratie gesproken. Toen was er de president van Tanzania, was Julius Nyerere. En dat was een van de enige, niet zo'n beetje de enige niet-corrupte president, Afrikaanse politicus. Dus hij was een hele inspirerende man. Die had ook een soort, dat heet het Ujamaa-project. Dus helaas ook gefaald. Maar toen zei ik tegen mijn vader, over 15 jaar kom ik terug als ik een vak heb geleerd. En toen zei mijn vader, over 15 jaar hebben ze jou niet meer nodig. Nou, goed. Wie de beelden op de televisie ziet, ziet dat het nog steeds. Er is wel heel veel vooruitgang hoor. Maar er is ook nog zo ontzettend veel armoede en ongelijkheid. En ook totale overheidsinefficiëntie en ontwikkelingssamenwerking, wat volgens mij echt naar 3.0 moet gaan doorstoten, wil ze toekomst hebben.
Lien Haidt, wie net politiek engageert, ja. Voor links, zei ze.
Ja.
Wat maakte dat zo, zei dus van, ik wil wel politiek.
Ik denk dat ik, ja, ik had dat ik denk, bij mij veel meer speelde van, als je echt wat wil veranderen, moet je de politiek in. Nou, of dat waar is of niet.
Maar hoe oud was je toen ze dat dacht?
12, 13 jaar.
Oh, echt?
Ja, toen ben ik, ik weet nog wel, heb ik me aangebeld voor een telia-cursus. Dat had je vroeger. Parlement en politiek. Dan kreeg je een handboek thuis gestuurd. En dat was geschreven door een hoogleraar, die heette Jan Vis. Dat werd later een D66-senator. Maar nog veel leuker was dat hij werd mijn hoogleraar staatsrecht toen ik in Groningen ging studeren. Dus daar was het eerste cirkeltje rol.
Wanneer was het echt actief?
Nou, het eerste echt actieve moment wat ik me kan herinneren, ik zal ongetwijfeld als bij een afdelingsvergadering zijn geweest, was een verkiezingsavond 1977. Roemen voor de echte sociaaldemocraten en PvdA'ers. Een roemrucht jaar voor de verkiezingen van de NL. En toen was er een hele grote bijeenkomst in de Lawei, in de oude Lawei. En daar spraken Max van der Stoel en Wim Duisenberg. En dat zijn eigenlijk altijd wel mijn grote helden geweest. Terwijl het niet echt het waren wel, hoe moet ik zeggen, waren mannen,
statuten.
Statuten van formaat. Maar het waren geen volksmanners of mensen die de zaal opjutten. Het waren bevlogen, maar ze waren heel realistisch. En zelfs Max van der Stoel met zijn mensenrechten en internationaal recht.
Ontwikkelingssamenwerking.
En Wim Duisenberg van, ja jongens, het geld moet wel verdiend worden. En als je het uitgeeft, hè, zal je toch ergens weer anders moeten gaan compenseren. Dus ik heb dat nooit een rechtse. Ik vind dat gewoon een heel sociaal-democratisch principe. En ik denk dat de mensen daar ook heel veel mee hebben. Van het huishoudboekje moet gewoon kloppen. Ja. Zeker in die tijd was dat natuurlijk de term. Dat die twee ook wel mij altijd wel hebben geïnspireerd. Anderen moeten er maar over oordelen. Maar ik heb wel altijd dat realisme. Is voor mij binnen de sociaaldemocratie, dat is wel altijd de tak geweest waar ik me bij thuis voelde. Ook toen in die tijd speelde discussie over de eenzijdige ontwapening van kernwapens. Nou, ik was er best wel voor om te kijken, hè, schaf er twee af of zo als signaal. Dat was het compromis wat NL toen vond. Maar eenzijdig afschaffen terwijl de vijand ze heeft. Nou, dan ben je niet loco, zou ze tegenwoordig zeggen. Dan ben je niet lekker. En dus ik behoorde wel altijd tot veel meer de realistische stroming toen al.
Meestal ken ik ze de meer rechterkant van de sociaaldemocratie.
Ja, en dat is zeker. Daar heb je helemaal gelijk. En dat is natuurlijk het jammeren.
Naïvelingen.
Ik doe daar ook even hard aan mee hoor. Maar dat is natuurlijk het jammeren, omdat met die stempels,
En nogmaals, ik trek de schoen zelf ook aan. Met die stempels, en dat zie je nu vandaag de dag weer helemaal terugkomen, wordt ook meteen elk debat gedood. Ik bedoel, dan hoeven we ook niet meer naar mekaars argumenten te luisteren. Maar je hebt gelijk. Daardoor is het meer de rechterkant, omdat die meningen natuurlijk meer aansloten bij de partijen van het CDA en de VVD. Terwijl ik het zoiets heb van wat het wezenlijke verschil is van hoe het geld besteed wordt. Mm-hmm. Niet als links is gewoon de portemonnee opentrekken voor alles wat je tegenkomt. Ja, dat is niet houdbaar. Ik begrijp heel goed, omdat als je dat dus niet goed terugpraat, niet gaat zeggen wat een onzin, ja, dan word je vanzelf er rechts uitgemaakt. Ja.
We zitten hier al in de politieke verhalen, maar dat giet hoe wendingen in het leven van Jacques Monhuis. Drachten, vanuit Rotterdam en Afrika. Hoe doet een jonge jongen dat?
Nou, ik niet alleen, maar ik was wel waarschijnlijk de aanvoerder van het verzet. Wij vonden het verschrikkelijk. Maar dat komt ook, Simone, mijn vader had dus die beslissing genomen. Er was geen inspraak. En dat hebben mijn kinderen later ook niet gehad. Dus ik mag niemand iets verwijten. Maar mijn vader zei, we gaan het jullie laten zien. We gaan een heel mooi huis wonen. En het is een hele mooie voetbalclub. Die had al die praatjes waarvan hij dacht. En wij gingen erheen. En toen op een dag, ik denk dat het windkracht 8 was. Het stormde en het regende. En er was toen op het oude Raadhuisplein in Drachten. Dat hebben ze nu laatst helemaal verbouwd. Er stond een soort T-corner op de parkeerplaats. En toen dacht mijn vader, laat ik het nu maar goed maken. En proberen hier een cola en een hamburger te gaan eten. Ik weet nog dat we naar binnen gingen. En bij de deur openen. De deur vloog ons uit de handen, omdat het zo stormde. Toen zei ik tegen mijn vader, als jij hier naartoe wil, je gaat maar. Maar dan ga je wel alleen.
We zijn je gongen wel.
Ja, je moest. Je bent 12 jaar. Dus ik heb de eerste jaren niet daar een beetje toch wel een redelijk... ik wil niet zeggen ongelukkige jeugd gehad, maar niet een...
Net echt fijn.
Nee, niet echt fijn, maar het was een opeenstapeling. Kijk, je komt als kind in de brug... Ik kwam dus vanaf de lagere school in de brugklas. Dus dat betekent, ik kende niemand. Want in een brugklas zitten altijd wel kinderen die bij elkaar op de lagere school hebben gezeten. Of die zitten ergens anders. Dus ik was volstrekt nieuw. Dus,
en praatte het geen Fries?
En ik praatte geen Fries. Dus ik weet nog wel dat ik... Mijn vader, maar het was 12, dus we moesten bij de introductiedag naar het Ichters College in Drachten. En ik zei mijn vader, ik wil niet voor de hoofdingang afgezet worden. Zet me maar aan de andere kant van de rij. Zet me maar af. En daar stonden allemaal een parkeerplek. Dus maar had me daar afgezet en ik wist echt niet hoe ik daar binnen moest komen. Dus er stond een man op die parkeerplaats. Hij zei, meneer, kunt u me vertellen hoe ik hier binnenkom? En toen zei hij, kom maar mee. Dus hij liep naar binnen. Hij zei, ga daar maar staan, dan word je wel opgeroepen. 10 minuten later bleek het de rector te zijn. oude Heringa. Waar ik veel van geleerd heb. Toen dus eerst een jaar brugklas. En toen kwam er een... Dan ga je van de brugklas, bouw je vriendjes op. En dan gaan de meeste van de vriendjes gingen naar HAVO. Ik ging naar het Atheneum. Vervolgens, omdat het Ichters College te groot was geworden, werden we allemaal omdat ik in een bepaald deel van Drachten woonde, naar een dependance in de Draait gebracht. Dus weer ging je weer uit elkaar. En daar bleef je dan tot je met je derde. In de vierde ging je weer terug naar de Rai. En dus werd je voortdurend geslingerd van groep naar groep, zonder dat je een soort bedding had in die stad. Ik had mijn voetballen wel en zo, maar het heeft mij echt wel tot de vierde klas gekost voordat ik echt een beetje me thuis voelde en een vriendengroep had in Drachten. Onder andere door het zeilen. Wedstrijdjes.
Eigenlijk Jerik Achtemkoer trog dat een jonge jongen hield hij toen zijn habitat helwet.
Het is echt niet een verwijt naar mijn ouders, maar je draait af en toe voor jezelf, denk dat iedereen het wel eens doet, de film terug. En ja, er zitten nogal wat hoofdstukken in die film. Dat wel mij, dat beïnvloedt je wel. Je wortelt nooit.
Dan wust voor Woeksen, waar zit een volgende wending eigenlijk? Of is het leven gewoon zo rustig terugkabbelen?
Ik denk dat de volgende wending is natuurlijk dat je in Groningen gaat studeren. Nou, dus één ding wat heel belangrijk is voor het politieke verhaal. Ik ben natuurlijk toen wel naar de afdelingsvergadering van de Partij van de Arbeid gegaan in Groningen. En dat was echt de tijd dat zij de Partij van de Arbeid van de Sociaal Werkers. En daar werd echt tot 11 uur, 12 uur, half 1 s'nachts de wereld verbeterd. En elkaar de tent uitgevochten. En toen had ik echt zoiets van. En natuurlijk ook nog allemaal studenten. En toen heb ik echt wel mijn politieke activiteit op een laag pitje gezet. Als idee. Dit is niet mijn partij. Ja. Ja, dit is niet mijn partij van studenten en sociale welzijnswerkers.
Wie is toch nog van de Duizenberg?
Ja, ik was heel. Ja, inderdaad. Dat. Ja. Ja. Ja, klopt.
Ja. Ja. En toch wol terug in die partij.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja, ik. Er zijn twee dingen die eigenlijk. Toen ben ik. Ik heb in na mijn studietijd. Ik ben nog in dienst geweest. En dat heeft ook wel een hele. Dat is ook wel een. Niet een grote, maar wel een prettige wending. Want ik heb het voorrecht gehad, als je dan toch in dienst moet, dat ik werd zogenaamd dienstplichtig officier. En ik ben internationaal recht en internationale betrekkingen gaan doseren aan het Koninklijk Instituut van de Marine. Dus ik reed maandagochtend van Groningen door Friesland over de dijk naar Den Helder. En vrijdagmiddag reed weer terug. En het was een soort mooie fase tussen studenten en het burgerleven, zoals je dat vroeger noemde. Met allemaal jongens uit totaal andere invalshoeken, waar je dan bakken, dat heette bak en bak. Maar heel veel van die jongens hebben dus ook in Den Helder gediend als, ja, de een als ingenieur en de ander als. Net zoals ik, een vriend van mij toen, mijn kamergenoot die docent politicologie was. Dus het was een hele mooie fase in de overgang van maar toen ben ik ook niet politiek actief
van
geweest.
Van jongen naar man.
Ja, ja, ja. Dat je gewoon je bed uit moest om 8 uur.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Precies. Dat
de burgerplicht.
Ja, en dan in het weekend ging je weer helemaal los als student.
Ja.
En dan maandagavond om 7 uur na het eten bij elkaar ging iedereen naar bed. En om 11 uur deed je uniform uit en je pyjama. En dan sliep je gewoon door, want je moest gewoon bijkomen van het studentenweekend.
Ja.
Dus dat is wel, een hele mooie tijd. En die groep van toen, dat vond ik wel heel mooi om te zien, ook door de jaren heen. Want we worden allemaal een stukje ouder. Dat was een hele rechtse, er waren heel veel rechtse jongens bij. Mensen die in Delft hadden gestudeerd en noem maar op. En het enige wat ze wilden was bij Unilever werken of bij Mars werken.
Macht en geld.
Ja, inderdaad.
Dat is wel heel negatief geld.
Ja, maar toen was die een beetje tweede helft jaren 80 was echt bedrijfskunde. Dat was de studie, dat was fashionable. En toen heb ik nog wel tegen een van de jongens zei van, wat is daar nou aan? Dat je aan het eind van je leven zegt, ik heb de omzet van Marsrepen gemaximaliseerd. Nou, hij keek me aan zo van, waar kom jij vandaan? En voor mij is dat eigenlijk altijd wel het ding geweest. Ik bedoel, ik vind het bedrijfsleven fantastisch. En ik ben altijd echt, ook daarin weer, altijd zeker het midden- en kleinbedrijf, dat ze met hart en ziel verdedigt. En proberen te steunen, ook als Kamerlid. Maar ja, dat je bij Unilever wil worden om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een marsreep of een bepaald wasmiddel gaan kopen. Nou, dat heeft mij nooit 1 seconde kunnen boeien.
Nee. Nee. En, maar nog even waarom naar die, want het best wel in die partij trok in.
Ja.
En politiek actief worden.
Ja, wat er gebeurd is, is dat ik in de laatste half jaar van mijn marinetijd ben ik in Amsterdam gaan wonen. En met een paar andere jongens van de marine. In de pijp, op de Stadhouderskade. En daar ging ik wel eens naar een afdelingsvergadering. Maar ook, ja, het was lastig, want je bent door de week benen niet. En toen ben ik, op een gegeven moment trok mijn vriendin, mijn vrouw, erbij in. Nou, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. En toen hebben we een hele kleine pijpela in de pijp gekocht. En voor 82.500 gulden.
Ja, dat komt goed nog.
Die gaan nu voor 4,5 ton in euro's of zo over de toonbank. En toen ben ik op een gegeven moment, toen werkte ik inmiddels bij het ministerie van Financiën. Want ik wist dus ook in de traditie van Duizenberg, als je niet weet hoe het geld werkt en hoe het geld verdeeld wordt. En ik ben niet een uitgesproken beta. Dus ik dacht, dat lijkt mij gewoon voor 2 jaar, lijkt mij een fantastische bestemming om daar te gaan werken. Daar ben ik aangenomen. En ondertussen, dus ik reisde van Amsterdam naar Den Haag heen en weer. En toen was Wim Kok minister van Financiën trouwens. Daar heb ik mijn eerste dingen voor Kok gedaan. En ondertussen meldde ik me bij de afdelingsvergadering van Partij van de Arbeid de Pijp. Lang verhaal kort. Ik kwam op de lijst van de deelraad te staan. En dat is wel een politiek gezien wel een best wel een bepalend moment geworden. Te meer ook omdat ik Het was echt de Partij van de Arbeid op zijn hardst. Ik heb het ook in Den Haag niet harder, rauwer, onheimischer, onmenselijker meegemaakt als in de pijp met de Partij van de Arbeid. Het was het jaar, ik werd gekozen als jongste nieuweling. Ze hadden 10 zetels en we verloren 4, maar ik stond op 6. Als hoogste nieuwkomer. En de enige deelraad waar de Partij van de Arbeid niet in het bestuur kwam. Nou, dat was onvoorstelbaar. Dat was echt zo'n beetje Stalin aan de Amstel of zo. Dus de hele generatie wethouders die echt naam hadden in Nederland. Die allemaal weggestemd door de keer. Ja, afgeserveerd. Wij waren het enige stadsdeel waar je niet in het bestuur zat. En GroenLinks en D66, die hadden dat ging zo slecht met de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Dat die zoiets hadden, als jij blijft, dan gaan wij met z'n tweeën door. En ze hadden 13 van de 25 zetels. Nou, die jongen is vertrokken. Ik ben fractievoorzitter geworden. Dat is zoiets van, als we dan toch zo diep zitten, laat die nieuwe jongeling maar het proberen. En na 2 jaar zijn D66 GroenLinks, die konden niet ermee omgaan dat de Partij van de Arbeid niet in het bestuur zat. Dat was Nederland op dat moment. Die zijn uit elkaar gevallen. En toen ben ik fractievoorzitter. En toen hebben we, onder mijn fractievoorzitterschap, zijn we weer teruggekomen in het bestuur. En ondertussen heb ik toen gesolliciteerd bij de Jardy Beckman Stichting. Dus ik had 2 jaar financiën gedaan. En daar ben ik de secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur geworden. Zeg maar de directeur van de bestuurdersvereniging. En daar is mijn tijd bij de Partij van de Arbeid begonnen. Ja. En dat heeft natuurlijk van enorme invloed gehad op mijn... En een invloed die ik niet had voorzien op dat moment.
Nee. Nee. Waarom net?
Ja, omdat... ik ben op hele jonge leeftijd best wel... En nogmaals, dat zeg ik achteraf. Want ik had de tijd van mijn leven. Ik bedoel, ja. Het was natuurlijk kind. Hè, als je op je 12e parlementen politiek doet. En je zit opeens... ik was 28, 29. Je zit gewoon aan tafel bij de hoge heren en dames van de Partij van de Arbeid. Dan heb je het wel naar je zin. En ik had mezelf echt voorgenomen. Ik doe dit een paar jaar. Maar ik had al toen ik na anderhalf jaar dacht in bloed, zat ik echt als ja, maar ik ga mijn liefde toch niet verbreken. Ik heb het hier, ik heb alles wat me. Ja, weet je, Simone, toen kwam ik, had ik de. Soms zijn de dingen mazzel. De Partij van de Arbeid stond er gewoon heel slecht voor. Het was een WAO-crisis geweest. Ja. De mensen liepen bij bosjes bij de Partij van de Arbeid weg.
Voor een heel soort mensen een reden om op te zeven.
Ja, 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 ja. Dus dat was de eerste keer dat de Partij van de Arbeid echt een enorme klap kreeg. Onder leiding van Kok. Dus de vakbondsman die de WO had verraden. De WO'ers
die zijn ideologische veren had
daarna
afgeschud.
Daarna met ideologische veren afschudden. Dus het was een drama. En toen kwam ik in die tijd is Felix Rottenberg met Ruud Vreeman partijvoorzitter geworden. En Rottenberg... misschien te fors, maar die wilde die partij radicaal vernieuwen. Die had een heel ander idee over dat verstokte vehikel, partijorganisatie. Nou, wat hij ook probeerde, hij kwam er niet doorheen. Of tenminste in zijn eerste half jaar. En toevallig kwamen we elkaar in de lift van partijbureau tegen. En dan stond hij te stampvoeten. Hij zei, god, hij was boos. Ik zei, wat is er dan? En ik was dus de secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Ja. Wij waren de enigen die echt veel geld hadden. Want veel van de politieke afdrachten die kwamen bij ons binnen. Ja, ik heb een geweldig idee. Ik hoorde hem nog. Geweldig idee. Geweldig idee. Ik had, van Hans Alders en Jan Pronk. Die zijn nog hier in de Janeiro. Milieuconferentie. En ik wil gewoon dat ze van Schiphol meteen naar de jaarbeurs in Utrecht komen. Grote happening maken. Briefing. Wat is daar gebeurd? Voor de leden van de Partij van de Arbeid. Iedereen die erbij wil zijn. Ik zei, nou, je hebt helemaal gelijk. Ja. Klootzakken, er is geen geld en die penningmeester, Nou, zo zat hij te filmineren. Ik zei, wat kost dat? Hij zei iets van 6.000 gulden. Ik zei, nou, en zoveel, ik had zoveel geld en ik kon daar best wel vrij over beschikken. En mijn bestuur had me echt opdracht gegeven. Wij zijn onzichtbaar. We willen als lokaal, provinciaal bestuurders willen weer zichtbaar worden. Ik zei, Felix, als je 2.000 kan halen, zou dat mooi zijn, maar zo niet. Dan die 6 krijg je van mij, van ons. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zei, ik heb 6.000. Dit is voor alle lokale bestuurders, provinciale bestuurders, burgemeesters. Fantastisch, weet je. Maar ik wil één ding. Er staat partijbestuur en het Centrum voor Lokaal Bestuur organiseren die briefing. Is goed. Nou, en zo hebben wij vanaf dat moment, totdat het uiteindelijk misging, hebben wij echt een bond gekregen van we gaan. Ik was de. Dat, en dat gebeurde overal in Zweden, Engeland. De Blue Jeans. Ik was de Blue Jeans. Namen langzaam maar zeker het over van de zandzakken. Dat waren de oude mensen die in die partijbureaus wachten op hun pensioen. En toen hebben we vanaf dat moment hebben we waanzinnig veel nieuwe soorten evenementen. Toen kwam de volgende Rio, zeg maar, weer zoiets. Maar helemaal op die manier hebben we
nieuw elan.
Ja, echt heel veel nieuw elan erin gebracht. En toen werd ik vervolgens gevraagd voor het campagneteam van Wim Kok. Toen werd ik vervolgens gevraagd om interim hoofdvoorlichting te worden. Dus ik was op een gegeven moment de baas van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Bij alle bestuurders. Ik was hoofdvoorlichting, ad interim van de Partij van de Arbeid. En ik zat in het campagneteam. Dus dat ging natuurlijk heel veel scheef over. Want er waren minstens mensen die dachten, jij zit op mijn plek daar en ja, jij zit op mijn plek. Maar dat heb ik nooit opgezocht. Maar ja, ik zat helemaal in de flow. En ik ben wel een people's manager. Ook mijn laatste grote klus die ik de afgelopen 6 jaar heb gedaan. Ik geloof erin om mensen in hun kracht te zetten. Dus waarom weet ik niet, maar echt, ik ben geloof in de menselijke maat, in eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dan presteren ze heel goed. Dus dat ging, die interim klussen gingen ook, ja, bewonderenswaardig goed. Ja. Nou ja, totdat dat gewoon natuurlijk veel te veel werd en dat andere keuzes hebben gemaakt.
Ja. Ja.
Dus dat is wel echt wel. Toen hebben we met Wim Kok. Daar heb ik campagnes geleerd. Ik bedoel, toen ben ik naar Zweden gestuurd. Ik ben naar Engeland gestuurd. Ik werd daarna directeur campagne, beleid en onderzoek. Dus ik zat aan tafel in het Katshuis. Elke donderdagavond zat ik naast Wees Rottenberg. Ik maakte al die vergaderingen mee. En toen later, ik ben een tijdje weg geweest. Toen weer teruggekomen in die dramatische melkertperiode. Maar dat was de laatste keer dat de Partij van de Arbeid in het Katshuis heeft gezeten. Ja. Dus dat allemaal van dichtbij meegemaakt. Ja. Wel een bijzondere periode.
Een fantastische periode. We letter tweede Kamerlid. Ja. Maar we beginnen even vrij rap beginnen. Ja. Want dan komen we tot de breuk.
Ja.
Lang zie je het hier al om te komen eigenlijk?
Ik denk dat het eigenlijk heel snel gegaan is. Dat die zat er helemaal niet zo aan te komen. Ik draai vaak genoeg die film wel eens terug. Van, ik ben in die tussentijd heb ik voor het Buitenland Instituut van de Amerikaanse Democratische Partij gewerkt. Daar heb ik jaren voor gewerkt en daar heb ik de afgelopen 6 jaar weer voor gewerkt. Dus ik heb die hele ontwikkeling van links, vanuit Amerikaans perspectief, vanuit Nederlands perspectief, vanuit Labour met Tony Blair, allemaal meegemaakt. Maar goed, ja, ik was wel een realist. Ik ben geen Cohen-theedrinker. Ook bijvoorbeeld op het migratiestandpunt. En daar had ik een toch wat uitgesprokener koers. Ja, sommigen zullen zeggen wat rechtser. Ik zeg juist hem heel links. Want de problemen komen bij de onderkant van de samenleving terecht. Die mensen wonen niet bij mij in de wijk. Of bij de mensen in Aardehout. En bij al die beleidsambtenaren die allemaal goed verdienen. De problemen van de eerste problemen. Ik zeg echt niet dat migratie alleen maar tot problemen leidt. Dat is onzin. Maar als je grote groepen gaat toelaten, dan gaat het een enorme druk, met name aan de onderkant van de samenleving, leiden. En ja, daar is nooit aandacht voor geweest. En dat is tot op de dag van vandaag is dat probleem niet opgelost. Dus dat is misschien iets waarvan je kan zien, zou kunnen zeggen. Maar ik heb. Nee, ik denk dat het pas in de laatste 2 jaar. Ook omdat ik gewoon totaal niet eens was met het beleid van Samson. Ook de manier waarop die fractie geleid werd. Ik ben heel loyaal geweest. Hoor. Ik heb in het fractiebestuur gezeten, die Joint Strike Fighter. Ik heb hem verdedigd voor volle zalen. Terwijl andere Noordelijke Kamerleden achterin zaten van laat dit maar mij voorbij gaan. Dus ik heb echt wel mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb allemaal campagnes voor de fracties op poten gezet. Ik heb het die avond van het Noorden in de Lawei georganiseerd. Maar op een gegeven moment raakten we zo ver af van waar we volgens mij als Partij van de Arbeid voor stonden. Dat uiteindelijk stroomt het over op iets wat misschien niet eens het grootste kern van het conflict is. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon toen wat wel een van de meest bepaalde momenten is geweest. Toen kreeg je dus die enorme instroom van Syriërs, onder andere in Duitsland. En toen zei Merkel, wir schaffen das. En ik heb in de fractie gezegd, wir schaffen das nicht. Het is gods onmogelijk dat een samenleving dat allemaal kan absorberen. Met name in een welvaartsstaat. Want al die mensen zullen aan beginnen om sociale uitkeringen, moeten huizen hebben, onderwijs. En dat moeten we goed reguleren. Want als we dat niet doen, strandt het juist hem over in de wijken waar wij voor horen op te komen. Nou, dat, zo werd dat niet gedaan. Dan zit als discriminatie, noem maar op. Nou, dan krijg je dat soort dingen op je dak. Maar goed, dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag denk ik het grootste onopgeloste probleem. Ja. Überhaupt in de politiek.
En misschien ik wel de grootste breuk voor Jacques Monas. Ja, die het zulke mooie herenhoorn heeft bij die partij.
Ja, nee, dat is. Nee, dat, ik heb nog altijd ergens een speldje van 25 jaar lidmaatschap of zo. En dat had eigenlijk veel langer moeten zijn. Maar als goede student ben ik een keer gewailleerd omdat ik mijn contributie niet op tijd betaalde. Maar als je gewoon optelt, ik denk van. Nou, van die avond in de Lawei op mijn 16e. Dat was. Waar hebben we het dan over? 16e? Dus 77. Tot 2000, tot 2017 ben ik dus eigenlijk, even los van die contributieonderbreking, ben ik gewoon lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ja. Ja, ja. Ik had dat niet in de eerste en ook niet in de tweede termijn nooit kunnen voorzien.
Nee?
Nee. En achteraf heb ik ook wel eens bij jou gezegd, in een andere uitzending, had ik graag toch wel dat debat met Samson en Asscher aangegaan, om dat niet om mezelf belangrijker te maken, maar omdat ik denk dat dat debat over onder andere migratie daar misschien wel eens een met elkaar een stap verder hadden kunnen maken en hoe je omgaat met radicale islam en dat soort zaken. Dus dat vind ik, heb ik altijd wel jammer gevonden dat dat een gemist moment is. Als onthulling, ik ben 10 dagen later heeft door Abu Talib papa uitgenodigd om te vragen of ik het niet alsjeblieft niet wilde herzien. Omdat hij ook precies dat zag. We hebben dat debat nodig. Je zal ook al word je misschien gaan lijsttrekker, maar dat debat hebben we nodig in de Partij van de Arbeid. En Abu Talib heeft uiteindelijk zich in soortgelijke woorden uitgeuit als ik op het vroeg moment. Maar ja, iemand moet de eerste zijn. En ik heb tegen Abu Talib gezegd, dat ik weet nog wel, in het Hotel Américain aan de koffietafel aan het Leidseplein hebben we hele avond gezeten. Ik zei, dat is niet meer een gepasseerd station. Dan had je 3 weken eerder moeten komen. Dan hadden we kunnen kijken wat we hadden kunnen doen.
Maar die het zeer?
Nou, dat, natuurlijk, als je dit verhaal hoort. Natuurlijk, het zou raar zijn als ik zei, nee, helemaal hoor.
Deed me niks.
Nee, natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die bewegingen.
We krijgen weer hele politieke analyses.
Ja, sorry.
Dat jij het bedij. Maar ik wil even naar een orenkant van die leven, want dat is kunst.
Ja.
Hoe?
Ja.
Hoe gekomen? Hoe is dat kaam?
Nou, ook daar heeft Dracht de Lawei een hele belangrijke rol. En mijn ouders een hele belangrijke rol gespeeld. Mijn ouders gingen vaak naar het theater. En mijn opa ging vaak naar het Concertgebouw. Daar vertelden ze ook al over. En ik weet nog wel dat wij kregen een oppas thuis. Omdat mijn ouders naar Her gingen in Rotterdam, Luxor. Dat was een LP met blote dames in de binnenhoesten. Dat was revolutionair in die tijd. Dus mijn ouders, maar die gingen ook naar ander soort theater, cabaret met de oud-gediende. Dat was allemaal heel normaal bij ons thuis en in onze opvoeding. Dus ik ging ook als jochie van de meeste, als ik aan een vriendje of vriendinje vroeg, ga je mee naar een theaterstuk in de Lawei? Nou, die. Daar moesten ze niks van hebben. Maar ik ging daar alleen heen, want ik vond dat prachtig. En Roel Oostra was toen de directeur van de Lawei. En die organiseerde aan het begin van het theaterseizoen, dat is nu overal heel normaal geworden, een festival van, of een soort cultuurmiddag van alles wat er zou komen in dat jaar in de Lawei. Nou, dat was 's ochtends voetballen bij Drachtse Boys. En dan reesde ik naar de Lawei om zoveel mogelijk, kon je zo uitkiezen, daar eerst heen gaan. En dat vond ik vond dat prachtig. Dat is niks gemaakt aan. Dat was gewoon. Ik heb altijd heel veel met kunst gehad. En toen ben ik in Oekraïne komen wonen. En daar had je natuurlijk sociaal-realistische kunst. Dus de kruising tussen kunstenaars en politiek. En dat fascineerde me hevig. Ook omdat het, wat je er verder van vindt, hoogwaardige kwaliteit was. Ik bedoel, kunstenaars in de voormalige Sovjet-Unie, dat waren halfgoden. En zo zijn ze ook wel binnen de beperking van het regime behandeld. Dus ik ben daar helemaal ondergedoken in die kunstwereld in Oekraïne en later in Rusland. En ben op een gegeven moment schilderijen gaan kopen, verzamelen. Nou, en dat is helemaal uit de hand gelopen. Ja. En ik heb ook heel veel verkocht. Bij Christie's in Londen, bij Sotheby's in Amsterdam. Ik heb galeries in Moskou gehad en in Amsterdam. En ik ben het nu weer een beetje aan het oppakken.
Oké. Ja. Want het heeft een Skofke Stilline.
Ja, ik ben zes jaar weer werkzaam geweest voor het Amerikaanse internationale organisatie. Dat is nu in de afrondende fase. Dus dat is over 2 maanden afgelopen. En dat doe ik nog maar een paar dagen in de maand.
En de kunst, dat is in Oekraïne ontstaan. Ja. Ja, Oekraïne, we weten het, ja. Is een land in oorlog. Hoe bist er nog bij belutten? Of net bij die oorlog natuurlijk?
Nee. Ja, ik ben in die zin bij betrokken. De organisatie waar ik voor werkte had ook een kantoor in Oekraïne. Dus ik ken heel veel mensen daar en wij zaten in een collegiaal team. Dus we hadden natuurlijk regelmatig overleg met elkaar. Daarnaast heb ik nog best wel wat vrienden en kennissen daar wonen. Daar heb ik niet regelmatig contact mee, maar wel. En er is één iemand, die een oud collega van mij, die heeft gevraagd: wil jij in het bestuur komen van een stichting die zich bezighoudt om ambulances en medische middelen naar het front te brengen? Nou, dat is omdat ik in een soort transitiefase zat van verhuizingen, noem maar op. Heb ik daar nog niet op gezegd, dat wil ik wel doen, maar dan moet ik het ook goed kunnen doen. Dus ik ga in de zomers even nadenken, hoe ga ik verder mijn tijd inrichten. Dus het gaat me natuurlijk heel erg aan het hart. En ik vind het schitterend hoe Oekraïne nu zichzelf heeft heruitgevonden. En waar die eerst werd beledigd in het Witte Huis, Zelensky, is hij nu de man met de kaarten? Is hij nu de man die Poetin in de problemen heeft gebracht? Dus dan juich ik wel in mijn vuistje, maar tegelijk is het natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt.
We hebben van tevoren met elkaar gepraat en heb ik het zien zijn. Jacques, ik ga niet met jou in discussie.
Moet ook niet, hoeft niet.
Maar zo'n oktober, de nemen ze het krek al. Ik heb altijd het gevoel gehad, maar nooit met daar echt over gehad, dat er ergens een knakwest het bij daar. Of een soort van, dat er wat gebeurd is. Ja, daar is wat verschrikkelijks gebeurd, maar met daar ik. Is dat zo of zeg ik dat verkeerd?
Nou, niet met mij, maar met wat er natuurlijk op dat Nova Festival in die kibbutz is gebeurd. En vervolgens de reactie daarop. En wat er met mij is natuurlijk wel eens gebeurd, is hoe ik me daartoe verhoud. En dat de manier waarop de wereld, de politiek, NGO's, de media daarmee zijn omgegaan. En we hoeven niet met elkaar die discussie te doen. Maar ik zit er ondertussen ik ben vrij goed ingevoerd. En die is zo beschamend en zo subjectief dat ik wel en dan in een tijd waarin wat mede heeft geleid tot je mag kritiek op Israël hebben hoor. Ik hoop dat Netanyahu dit najaar weggestemd wordt, dus daar geen misverstand over. Maar de opeenstapeling van aandacht, valse rapporten, nieuws wat gebaseerd is op Hamas-propaganda, andere feiten die niet in het nieuws zijn gekomen, waar ik bewijs op bewijs van heb, waar ik ook columns over schrijf in het nieuwe Israëlische Weekblad elke maand, die is zo groot dat en we nu dus in een wereld zijn gekomen dat mensen die echt actief Jood zijn in Nederland gewoon niet meer zich openlijk durven te uiten, niet meer over straat durven gaan, dat zich probeert te verbergen, waarin Amerika Joden op klaarlichte dag zijn doodgeschoten. Waarbij posters van mensen die gegijzeld zijn van muren worden gehaald terwijl ze nog in gijzelschap bij Hamas zitten. Hoe de Verenigde Naties is omgegaan met seksueel geweld tegen de ontvoerde vrouwen. Tot op de dag van vandaag. We zijn nu net deze week weer een confrontatie tussen een Israëlse gegijzelde en een VN-rapporteur. Dat alles bij elkaar geveegd heeft wel één ding niet alleen door mij, maar je zal wel door ons heen moeten. We dit laten weer nog een keer laten gebeuren. Ja. Dus dat heeft me wel heel erg gemotiveerd. En ja, ik ben heel erg geëngageerd. Dat, ik denk dat wel duidelijk is. Dus als ik nog iets geëngageerds zoek, dan, en dat heb ik ook wel gevonden, dan zit het hier. Ik ben niet betaald bezig. Ik ben ook niet in dienst van iemand. Ik doe het nu zelf. Maar ik merk wel, door mijn sociale media, als je ziet hoeveel kliks, views, daar was ik nooit mee bezig. Maar op een gegeven moment zegt LinkedIn of X of Facebook, er zijn zoveel mensen die dit hebben gelezen of geretweet hebben. Ja, dat gaat gewoon in een week soms naar 600.000, 700.000. Dan weet ik in ieder geval dat ik met de goede zaak bezig ben. Een gesprek begint als je naar bereid bent om naar mekaars argument te luisteren. En toen ik dit aan het voorbereiden was, of tenminste aan het nadenken was, toen dacht ik van dit zal ongetwijfeld ook wel aan de orde komen. Kijk, op het moment dat jij, en het probleem is, dan ga je dus meteen over feiten. Maar op het moment dat mensen tegen mij zeggen, het is verschrikkelijk wat er in Israël of wat er in Gaza gebeurt. We hebben een gesprek. Op het moment dat jij zegt, vindt een genocide plaats. Ja, dat vind ik niet.
Gisto dan opereert?
Ik ga niet op rood, maar op het moment dat je dus zegt van er heeft een genocide plaatsgevonden en ik betwist dat, ja, dan is mijn leven niet meer veilig. Dan is mijn leven letterlijk niet meer veilig. Als je ziet wat er dan gebeurt, ook op sociale media, niet alleen ik, maar bij anderen. Maar dat is één. Het tweede is, als je echt vindt dat ik dat verdeel, vindt dat dat plaatsvindt en ik ontken dat, dan ben ik eigenlijk vogelvrij. Want degene die dat zegt, beweert dat ik een genocide ontken. En dat mag je vinden. Maar dan is niet alleen maar een gesprek niet meer mogelijk. Maar daarmee ben ik vogelvrij. Want het zou inderdaad verschrikkelijk zijn als ik een genocide zou verdedigen. En ik geloof oprecht, en ook met in cijfers en in aanpak en noem maar op, dat dat absoluut niet plaatsvindt. Maar ik wil in ieder geval dat de hoor en wederhoor plaatsvindt. En dat daarvoor is zelfs niet eens meer in Nederland bij op de meeste plekken het gesprek mogelijk. En dat vind ik buitengewoon betreurenswaardig.
De opponenten die overal, hè, de zij is al X en LinkedIn en Facebook, ja. En ik lees het ik, zo nou en dan. Wat was er mooi berikken eigenlijk?
Nou, de publieke opinie beïnvloeden.
Ja? Ja. En slag het dat?
Ja, nee. Kijk, ik denk, als deze oorlog hopelijk zo snel mogelijk, maar vroeg of laat voorbij is, zal ook Israël en zal ook het Israëlische leger en IDF boete moeten doen voor de dingen die fout zijn gegaan. Maar in het grote plaatje is dit een existentiële oorlog waarbij Iran, Hezbollah, met de proxies Hezbollah en Hamas Israël van de kaart willen vegen. Dat is de agenda. En in dat grote plaatje is wat je nu ziet gebeuren, is dat zelfs Libanon vorige week de staat Israël nu voor het eerst erkend heeft. En nu op weg zijn naar een vredesakkoord in een Libanon zonder Hezbollah. Dus ik denk nog altijd dat het grote plaatje moet zijn. Als je vrede wil hebben in het Midden-Oosten, zal er een vreedzame coexistentie moeten zijn. Israël heeft een verdrag met Egypte. Er is sindsdien nooit meer oorlog geweest. Hetzelfde met Jordanië. Er is sindsdien nooit meer oorlog geweest. Dus uiteindelijk denk ik dat maar als ik mis zit, dan zal ik het toegeven, dat de oorlog zal bewijzen dat heel veel zaken waar Israël van beschuldigd is niet hebben plaatsgevonden. En tegelijkertijd zullen er gruwelijke verhalen zijn van individuele soldaten en misschien wel een bataljon wat verschrikkelijk in de fout is gegaan. En dan heb ik de stille hoop dat een Israëlische democratie dat ook recht zet. En dat geldt ook voor, dat heeft niks met Gaza te maken, wat op de Westbank gebeurt. Dat beleid op de Westbank gewoon rigoureus zal veranderen na oktober 27. Want wat daar gebeurt, dat is ronduit orthodox fascisme van die kolonisten. Dus dat durf ik ook te zeggen.
Is er hoop?
Nee, er is niet zoveel hoop. Maar wat er vorige week in Libanon gebeurt, dat geeft mij wel weer hoop. Ja, ja. Dat geeft mij wel weer hoop.
De Venus nou in Amsterdam. Ja. Is dat het laatste woonplaats, zeg maar? Tenminste, bij leven en welzijn. En als je 100 wordt, komst ik weer waarom? Nee, Friesland?
Ik denk wel dat ik op een gegeven moment wel weer verder zou willen gaan.
Ja, verder left Boetenland, maar dat zit er even net in. Maar zo'n mooie steiger in grauw, zielboordje erom.
Ja, nou, dit is, daarom heb ik ook gezegd van, Sneekers is prachtig en daar heb ik echt fantastische tijd gehad. En ik heb nog steeds heel veel vrienden en kennissen daar. Maar Gouw heeft alles. En ligt ook even heel plat. Ligt aan een snelweg en een treinstation hier om de hoek. Het dorp is prachtig. Ik ging heel vaak, ook toen ik in Sneek woonde, ging ik even op zondagmiddag hierheen. Ik heb geen hond. Liet ik mezelf uit. En dan kon je zo helemaal over de promenade hier lopen. Door het oude dorp naar de nieuwbouw hier. Ja, dit is wel een prachtig dorp.
Dat appartement verkeep je en dan kun je hier een geweldig hoeskeepje.
Ja, het is radio, maar er staan van die nieuwe waterwoningen. Grote waterwoningen. Daar hebben we wel naar gekeken. Toen was het meestal verkocht. Maar dat is wel een schitterend ding.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Jacques Monas vertelde over zijn leven en de aanslagen die ter naam had. In het Simmerpeteer, een podcast van Omroep Friesland en Bureau de Vries. Nije wieken komt er weer een nieuw Simmerpartier online. Dan praat collega René Koster met Femke Wiersma, als landbouwminister en nu tweede kamerlid voor BBB.
Tuurlijk, ik heb ook wel seksisme constateerd. Het zit me net in het paard, want als het in het paard zit, dan betekent dat dat hij de probleemrealist. Ik heb echt verstaan van dat beleid. Dat waar ik te zeggen. Ik ben net van de schouderklapjes van mezelf. Maar ik weet wat ik dacht. En daar steun ik echt voor. En ja, wat dat betreft, dan kan iedereen zeggen wat de wol. Maar dat zil wel.
Nije Wiekenstein, 9 augustus, Femke Wiersma in het Simmerpartier. Een podcast van Bureau de Vries.
Dit weer een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Alle weken publiceren we nieuwe reportages en petieren.
En we hebben ook een groot archief met tal van nieuwsgierige interviews en onderwerpen. Volg je ons of zie je op Bureau de Vries.